Het thema vandaag is discipline. Gods discipline en hoe dat voor een christen ook toegepast kan worden. Het is, woord discipline is het verbonden met discipel. En de eerste keer in het Nieuwe Testament dat na de kruisiging van Jezus Christus de christenen discipelen worden genoemd, is in het boek Handelingen, hoofdstuk 11, vers 26. En het is geschied dat zij een geheel jaar tezamen vergaderden in de gemeente en een grote schare leerden, en dat de discipelen eerst te Antiochië christenen genaamd werden. Dus technisch gesproken is een christen niet iemand die verzoend is met God alleen door geloof alleen, maar iemand die nadat hij tot erkennis der waarheid gekomen is door geloof alleen in het bloed van Jezus Christus, een navolgeling, een discipel geworden is. Daarin ligt het woord discipline. Nu, niemand die, tenminste op het moment zelf als kind, discipline ontvangen heeft, die is daar erg blij mee. Op het moment zelf is het bijzonder onaangenaam. Terugkijkend zijn, denk de meesten van ons, bijzonder dankbaar als vader of moeder het kind gekastijd heeft. Zo wordt het genoemd in Hebreeën hoofdstuk 12, vers 7 en vers 8. We beginnen met vers 6. Want die de Heere lief heeft, kastijdt hij. En hij gezelt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen, want wat zoon is er die de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welker allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden en niet zonen. Een goede ouder kastijdt zijn kinderen. Het is vaak zo op het land dat misschien de ouders de kinderen te veel verwennen en dat in de steden kinderen niet genoeg liefde krijgen. Maar terugkijkend denk ik dat iedere kind dankbaar is voor de liefdevolle kastijding die je van zijn ouders heeft gekregen. Ik heb het niet hier over mishandeling, verbaal of lichamelijk. Ik heb het over een gezonde vermaning dat iemand uit de pas is gaan lopen. Dat is een kastijding die je op school hebt, die je in het leger hebt, die je op elke studie hebt en dergelijke. En dat is ook het geval tussen de levende God en zijn navolgelingen. Ik wil vier middelen bespreken die de Heer gebruikt om u te kastijden. Ik heb het u tot christenen, tot navolgelingen van Jezus Christus. Het eerste is het woord. Het tweede is de doorn, het derde is het mes en het vierde is het de roede. We beginnen met het woord van God. Als het woord van God wordt gepreekt, vooral in gemeenten, dan heb ik vaak gezien als predikant dat mensen zich soms achter anderen verstoppen in een kerk. Of weigeren überhaupt in een gemeente te komen. Als ze iets gedaan hebben wat niet correct is, dan lopen ze gewoon weg. Of blijven ze weg. Je komt niet meer op Chili winnen op doordeweekse avond. Woensdagavond, niet meer op gebedsuur. Daarna is het vaak niet meer zo dat je mensen komen op het zondagschooluur voor volwassenen, voor de preek. En daarna beginnen ze ook de preekdienst te missen, eerst de middagdienst en daarna de ochtenddienst. En vooral wat mensen tegenwoordig een probleem mee hebben, is duidelijk predikende predikanten. En waarom is dat noodzakelijk? Want u heeft een prediker nodig om de zonde uit uw hart te krijgen en te laten blijven. En daar heeft u een predikant van nodig. Als hij tenminste een zorg heeft voor uw ziel en tegen de zonde wil preken. En ik ben nog goed, toen ik een klein mannetje was, toen hadden we thuis een pollepel. Dat was een grote houten lepel die men gebruikte om de soep of de ettersoep mee te roeren. Maar die werd ook wel eens gebruikt door mijn vader als ik een paar dingen gedaan die niet door de beugel konden. En dan voelde ik de pollepel op het achterste. En het was vaak na een paar uur nog altijd voelende. En iemand die duidelijk spreekt, die krijgt respect. Ik weet nog goed dat ik in de gereformeerde kerk daar op die banken zat en dat de voorganger daar met zo'n speciale goddelijke stem sprak. Nou, de meeste mensen hadden daar geen respect voor. Maar ik weet nog wel, toen ik in de eerste keer in een bijbelgelovige gemeente kwam, toen werd daar heel duidelijk, helder, met ware vreugde gezongen. En de prediking, die was duidelijk, die was direct. En ik wist direct, dat is een soort van prediking die mij aanstaat. Nu, als u gered bent door het bloed van Jezus Christus, ja, dan bent u door geloof aan het bloed van Jezus Christus volkomen rein. Maar we lezen in Johannes hoofdstuk 13, vers 10, dat Jezus tot Simon Petrus zegt, bij de voetwassing die gewassen is, heeft niet van nodig dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gelieden zijt rein, doch niet allen. Met andere woorden, al die navolgelingen, die 11 van die 12, die waren geheel rein. Maar de enige die niet rein was, was Judas Iscariot. Want hij was niet een normaal mens, hij was een duivel naar Johannes hoofdstuk 6, vers 70. En belangrijk is hier dat Petrus niet dus helemaal gewassen diende te worden. Nee, zijn voeten dienden alleen te worden gewassen. Want als een, zeg maar, in beeld als een geredde persoon door geloof in het bloed van Christus, had het niet voor nodig dat hij opnieuw gewassen diende te worden. Maar dat hij in zijn dagelijkse wandel, waarin hij af en toe wat struikelde, vergeving nodig had in zijn relatie met de levende God. We zien het nog eens een keer na de kruisiging in de Efezebrief, hoofdstuk 5, vers 26. Opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. De Heer Jezus heeft zijn gemeente geheiligd met het bad des waters door het woord van God. Dat is zo belangrijk dat u elke week twee keer een preek hoort. Uw positie is nu veilig gesteld door geloven in het bloed van Jezus Christus. Er wordt zinnebeeldig gesteld in Johannes hoofdstuk 13 dat Petrus al geheel rein is. Maar uw praktische toestand, ja, die is afhankelijk van het water wat aangebracht wordt. En in Johannes 13, in die gelijkenis zou je kunnen zeggen, die geschiedenis, is het een beeld van een navolgeling, een discipel, die zijn voeten smerig krijgt, omdat hij door het stof gaat. Nou, als u een jonge man bent en u zegt, ja, ik, door Gods genade, mag ik me een kind van God noemen? Maar hoe verder? Is het allerbeste wat ik je aan kan bevelen om elke dag tijd te nemen de schrift te lezen. Dan heb ik het over de Statenbijbel, niet een vervalsing als de HSV, de NBV of een vooroververtaling. In Psalm 119, vers 105 lezen we, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. U heeft dat woord nodig om in licht te wandelen. En neem dit de tijd om predikingen te horen, zelf te lezen, te studeren, een Bijbelvers te leren. Neem bijvoorbeeld het Bijbelvers dat u deze preek aanspreekt, schrijf het op een kaartje, neemt u het mee gedurende de week. En bid erover om het woord van God ook toe te passen in uw leven. Gods discipline begint met het woord van God. Het is een levend boek. Ik zie het vaak ook als ik op straat preek, waar het ook, maakt niet uit, dan preek je het evangelie. Er zijn heel wat mensen daar, vaak op die plein, op de zaterdag. Je begint te bidden en te preken. En dan, na een paar minuten, is er een onzichtbare cirkel rondom je, van 2 meter, en er komt niemand in de buurt. Mensen gaan weg van de Bijbel, weg van het woord van God. Soms komen kleine kinderen, en die komen zonder vrees naar je toe. En worden vaak van de ouders weggehaald dan. Maar die kinderen die komen naar het woord omdat je vertegenwoordigt Jezus Christus, het licht der wereld. En een kind heeft een rein geweten, dus heeft geen angst voor licht. Een oudere die in de duisternis wandelt, die heeft angst voor licht. Het woord van God is dat wat de Heer als eerste gebruikt om u te disciplineren. Het tweede wat belangrijk is en wat God gebruikt, wordt gevonden in 2 Korinthe hoofdstuk 12 vers 7. En daar wordt beschreven een scherpe doorn in het vlees, die God Paulus gegeven had, of overgenaamd een engel des Satans, opdat hij zich niet zou verheffen. Nou, die doornen, die worden ook genoemd in het boek Richteren, hoofdstuk 8, vers 7. Richteren, hoofdstuk 8, vers 7. Toen zeide Gideon, daarom als de Heere Zeba en Zalmunna in mijn hand geeft, zo zal ik uw vlees dorsen met doornen der woestijn en met distels. Vers 16. Hij nam de oudsten dier stad en doornen der woestijn en distels en deed het de lieden van Sukkot door dezelfde verstaan. Nou, het zijn dus een doorn in het vlees die de Heer u kan geven. Nou, heel belangrijk is dat u al oppast voor zogenaamde jonge predikanten die heel snel het te hoog in de bol kunnen krijgen. En als de Heer ze gebruikt, dan krijgen ze heel snel het idee van, nou, ik ben een nieuwe wereldevangelist. Nou, u moet nu nooit geloven wat ze over u zeggen. En niet zo serieus ook nemen. De mensen die u het meest opnemen zijn de eerste die u ook het meest in de grond stampen. En na verloop van de tijd krijgt u allerlei commentaar op de preken. U leest in plaats van dat u preekt. U leest slecht. En daarnaast is dat wat u heeft gelezen niet de moeite waard om het te lezen. De inhoud is niet de moeite waard. Dat was het commentaar van een diaken op een predikant die hem door de Heilige Geest direct in zijn hart had gesproken. Je zit ook bij die nieuwe, duidelijke Bijbels, de voorhoeven met z'n vijf drukken. Een HSFC, een herziene Statenbijbel. Helemaal geen herziene, het is gewoon een hele nieuwe Bijbel, maar je noemt het voor Staten, omdat je dan mensen nemen dat die de Statenbijbel gewend zijn. Het is geen herziene Statenbijbel, ook een hele andere copyright erop. Het is gewoon geldmakerij in de midden van de duivel om de gemeenten te splijten die nog de Statenbijbel vasthouden. Je hebt de NBG, nou, dat was een vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, niet van een gemeentelijke, ging van gemeente uit. En het is dezelfde groep die ook nog de Groot Nieuws voor U en de Staten, en, ik geloof nog één of twee Bijbels uitgeeft. Leer als u geroepen bent te prediken, niet te denken ik ben de belangrijkste predikant hier in Nederland. Leer vooral trouw te zijn. God zoekt trouwe mensen die zijn woord bedienen. En de Heer geeft wel vrucht op zijn tijd. In 1 Korinthe hoofdstuk 4 vers 2 lezen we. Voorts wordt in de uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden worden. God dus bevindt u trouw. Hij beproeft u. En u kunt de Heer danken als u geroepen bent om te prediken. En dan heeft hij een bijzondere schoen voor u klaar, om het maar zo te zeggen, die alleen u past. En u hoeft niet te denken, ik moet zo en zo zijn. Nee, u moet dat doen wat de Heer van u vraagt. En de Heer heeft een roeping voor u. Of u nu een voortaan predikant bent, of een lid in de gemeente bent, of een diaak, of een ouderling, dat maakt helemaal niks uit. En u heeft een trouwheid te doen wat de Heer u op het hart legt. De Bijbel zegt in Matthäus 24, vers 45, wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, de welke zijn Heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hun lieden hun voedsel te geven ter rechte tijd. God heeft dienaren nodig die zijn bruid, zijn gemeente voeden. Blijf nederig of u struikelt. Dat is dus standaard les die je zou kunnen krijgen. En heel veel van die Amerikaanse, maar ook tegenwoordig Nederlandse evangelisten, die zijn daar slechte voorbeelden van. Dus God kan een doorn gebruiken. Hij kan ook het woord gebruiken, hebben we gezien. En ten derde, wat de Heer ook doet, hij kan een mes gebruiken om als u vrucht draagt, u te snijden omdat u meer vrucht draagt. We lezen in Johannes hoofdstuk 15, vers 2. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij opdat zij meer vrucht dragen. Gijlieden, zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vruchten er kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Nou, hoe kun je een wijnstok reinigen. Nou, je kunt de ranken die geen vrucht dragen wegsnijden. En degene die wel vrucht dragen, gaan dan meer vrucht dragen. Nou, betekent dat in de praktijk voor u? Het eerste wat belangrijk is, dat u als christen bidt dat de Heer of Hij de volmaakte wil voor uw leven laat zien. We hebben al gesproken over de verschillende willen van God in uw leven. Een of twee weken geleden. Romeinen 12 vers 2 zegt, wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Gods volmaakte wil is het beste wat u kunt uitvinden en doen. En dan bent u een succes naar Gods maatstaven. Als het duidelijk wordt voor u, door de schrift, de omstandigheden, door innerlijke vrede, door het gebed, dan dient u zich over te geven aan dat wat de Heer voor u heeft. Johannes 12, vers 24 zegt, voorwaar zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen, maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Alleen als u sterft, kunt u veel vrucht voortbrengen. Voor mij was het aan sport, aan voetbal, ik moest afsterven, ik moest dat ook door een harde leerschool leren. En toen kon de Heer mij zich aan zich openbaren en mocht ik door Gods genade leren vrucht te dragen. Nou, een derde punt, als het gaat om vrucht dragen, is niet alleen in Gods wil blijven, jezelf overgeven en ook het mes aanbrengen van het woord om dingen die misschien goed zijn, ja, het kan de vijand van het beste zijn, dat is het goede, weg te snijden, is het volharden in de dienst waarin God u gesteld heeft. We lezen in 1 Timotheüs hoofdstuk 4, vers 16, heb acht op uzelven en op de leer, volhard in deze, want dat doende zult gij en uzelven behouden en die u horen. Nou, dat is niet je behouden in de zin van je behoudenis niet verliezen kunnen, maar het gaat hierom dat je in de dienst blijft die God, waarin God u geroepen heeft. En u dient altijd op te passen voor, vooral in mensen om de volharding in die kleine dingen, die soms de kleine vorst die soms de hele wijngaard door elkaar kunnen brengen. De kleine, ja, zeg maar, irriterende toestanden. Hooglied hoofdstuk 2, vers 15 zegt het zo. Vangt gijden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven. Want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Dat zijn vossen, die maken de jonge druifjes kapot. Die vreden ze op. En dat zijn kleine zonden, die kunnen u echt uit uw loopbaan brengen. U kunt te lui zijn. Gewoon te lui. Geen bezoeken brengen, niet vroeg opstaan, niet in het gebed gaan. U kunt vooral aandacht willen trekken. Een grote naam voor uzelf maken. U kunt bijvoorbeeld zeggen, als u aan het studeren bent, ik neem de Bijbelschool niet serieus. Mijn dagelijkse studietijd niet serieus. Mijn Bijbelvers leren niet serieus. U slaapt te veel, of u overslaapt, of u gaat te verlaten naar bed. U bent niet zorgvuldig in uw houding tegenover het werk van de Heer. Het gaat om zielenwinnen, om zending. En een mes is iets wat een artiest, een kunstenaar of een timmerman kan gaan gebruiken. Ik ben een goed jaar geleden, dat was in de jaren 70, dat ik op vakantie een groot stuk hout gekregen en ik had een mooi dorp. En ik heb uit dat stuk hout het hele vakantie lopen te snijden. Daar heb ik een prachtige dolk van kunnen maken. En dat is wat God wil doen met u. Hij gebruikt een mes om dingen uit uw leven te snijden. Die misschien goed zijn, maar een vijand kunnen zijn van het allerbeste. Een van de dingen die een jonge man voor de Heer kapot kan maken is... Hij had een carrière wil maken. Ik wil een carrière maken. Ik wil mezelf profileren. Het is een hele treurige toestand. Dat maakt geen dienaren, maar heersers van mensen. En het principe van Paulus is dat je blijft bij de roeping waarmee God je geroepen heeft. We zien het bijvoorbeeld in het boek, begin van het boek van Handelingen, dat daar de Griekse weduwen worden verzorgd. En dan zeggen die apostelen in vers 2 en 3 van Handelingen hoofdstuk 6, heb het niet behoorlijk dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen dienen. Met andere woorden, ze zijn daar om het woord van God te bedienen en te bidden. En die diakenen, die moeten die praktische dingen doen. Ziet dan om, broeders, naar 7 mannen uit u die goede getuigenis hebben vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords. Dat is het allerbelangrijkste. Het gebed en de bediening van het woord te volharden. Nou, genade zou eigenlijk iets zijn waarin een mens groeit in de loop der jaren. Dat betekent dat hij ook meer kan incasseren voor de Heer, zonder dat hij direct daar ondersteuning van mensen voor gebruikt. De vrucht van de geest in Galaten 5 vers 22 is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Bent u gegroeid in genade de laatste 2 tot 5 jaar? Als het gaat om vreugde, als het gaat om overwinning over specifieke zonden, of staat u stil? Kent u de schrift beter dan 20 jaar geleden? Heeft u meer liefde voor Jezus Christus en het woord van God? Rent u nog altijd de race van God? Een geloofsrace? Of staat u stil en kijkt u alleen maar om naar de grond? Dus we hebben een mes gezien. We hebben gezien dat de Heer het woord van God gebruikt. We hebben gezien dat God torens kan gebruiken. En we willen nog iets zeggen over de roede. Naar Hebreeën hoofdstuk 12 vers 6. Dat is een no-no tegenwoordig, maar niet voor God. Indien de Heer lief heeft, kastijdt hij en hij geeselt een iegelijke zonde en aanneemt. Het woord kastijden en geeselen. Nou, dat is niet aangenaam. Voldoende discipline. Dat kan in een school zijn, als u een bepaalde school heeft en u doet uw examens niet goed, ja, dan wordt u van die school verwijderd of moet je een klas overdoen. En dat geldt ook voor de schrift, voor een gezonde bijbelschool, is je kunt bepaalde standaarden hebben, die zijn goed, maar dat moet wel verbonden zijn met een innerlijke kracht, een liefde tot God en een gebedsleven wat overeenstemt met de schrift zelf. En tegenwoordig wordt men opgeleid om juist niet het kind te kastijden. Nou, we zien hier dat de Heer dat doet. En als Hij het doet, dienen wij het ook te doen. Hoe in het militair hebben ze het volgende. Dan zeggen ze van, je leert karakter om te doen wat je niet wil doen. Je krijgt karakter als je verzoeking weerstaat. En daarmee verbonden de schrift gebruikt om te helpen om verzoeking te weerstaan. Jullie heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Doch God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij verzocht moogt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Gebed en vasten. Noodzakelijk. U kunt gerust 1 of 2 dagen per week nemen om te vasten. Daar gaat u echt niet dood van. Sterker nog, dat is gezond waarschijnlijk voor uw gewicht. Geen karakter. Nou, hoe kan je karakter krijgen om jezelf te dwingen dingen te doen die je niet graag wil doen? Of dingen te laten die je graag wil eten of drinken of doen? Nou, het betekent niet dat u uw vrouw de familie moet laten leiden. Het betekent dat u uw van God gegeven autoriteit dient uit te oefenen over uw vrouw en uw kinderen. En een gezonde tucht is in elke bijbelgelovige gemeente of bijbelgelovige gezin normaal. Omdat God dat nodig acht, omdat hij heilig is en wij een animidische natuur hebben die naar het vlees gesproken precies datgene doen wat een heilige God niet wil dat wij doen. We lezen in het boek Spreuken, hoofdstuk 20, vers 30. Gezellen der wonden zijn in de boze een zuivering met schaders, de slagen van het binnenste des buiks. Heel belangrijk is dat een kind leert te luisteren en te gehoorzamen. En de wil van een ander boven de wil van zichzelf te plaatsen. En zo niet, ja, dan komt de roede erbij. De Bijbel zegt als voorbeeld, en nogmaals, je moet niet boos worden op mij, ik heb het boek niet geschreven. In Spreuken hoofdstuk 13, vers 24. Die zijn roede inhoudt, haat zijn zoon. Maar die hem lief heeft, zoekt hem vroeg met tuchtiging. Spreuken 22, vers 15. De dwaasheid is in het hart van de jongen gebonden. De roede der tucht zal ze verre van hem wegdoen. En in Spreuken hoofdstuk 23, vers 13. Weer de tucht van de jongen niet. Als gij met de roede zult slaan, zal hij niet sterven. Tucht en roede zijn met elkaar verbonden. Waarom is het zo belangrijk? Het volgende vers in Spreuken hoofdstuk 23, vers 14 geeft erop een antwoord. Gij zult hem met de roede slaan en zijn ziel van de hel redden. H-E-L. Niet een dood of dodenrijk of Hades. Hel. En uiteindelijk in Spreuken hoofdstuk 29, vers 15, lezen we. De roede en de bestraffing geeft wijsheid, maar een kind dat aan zichzelf gelaten is, beschaamt zijn moeder. Nou, tegenwoordig heb je die zogenaamde vroege of volmondige kinderen. Nou, die maken hun eigen moeder vaak te schande, beschamen hen. En ze hebben geen openheid voor het evangelie van de genade van God. God kan ervoor zorgen dat u gaat huilen. Ik heb het gezien in gevangenissen, zwaar bewaakte gevangenissen, in het leger, bij voetballers die tuchtiging van God moeten ondergaan en heel zachtjes 's nachts bidden. Velen, ook ongelovigen, maar ook veel christenen, die moeten oogsten wat ze hebben gezaaid in het vlees. Die moeten ook oogsten in het vlees. U denkt dankbaar te zijn, maar het zou eigenlijk veel slechter met u zijn moeten vandaag dan het u nu gaat. Als God u dat gaf wat u verdiende in dat wat u naar het vlees gesproken heeft gezaaid. Een tijdje geleden had ik een oudere zuster en ze was heel bitter tegenover haar moeder. Haar moeder was in de 90, die moest elke dag verzorgen van waar ze had een geweldige hekel aan. En ze zei, ja, maar mijn moeder wil maar niet sterven. Nee, maar die vrouw was christen. Ik zei, maar weet je, zuster, ik denk dat jouw probleem is dat je gewoon te bitter bent. Je hebt een bittere wortel in je hart en je dient dat los te laten en de Heer te geven. En je moeder te vergeven. En dat heeft ze gedaan. En nog geen maand erna is haar moeder, die ook zich bekeerd had op latere leeftijd, ontslapen. Ik heb eens een vrouw meegemaakt, die had alleen nog maar een echtgenoot. Echtgenoot stierf. Haar huis heeft ze verloren. Ze had een klein appartementje. Ze had niemand meer. Maar die vrouw had zo'n vreugde. Een tijdje geleden mochten we er hier eentje in dopen. En die vrouw had zich op latere leeftijd bekeerd. Afschuwelijk leven gehad. Haar man was biseksueel. Had haar probeerd twee keer om te brengen. En een levensverzekering op haar uitgeschreven. Alle afschuwelijke verhalen. Die man was nu al 10 jaar dood. Zij is 86. Ze heeft zo'n half jaar geleden bekeerd. En deze vrouw dacht nu, ja, het moest allemaal zo zijn. Ik moest daardoor dichter tot de Heer komen en hem leren kennen. Dat is een geweldige genade van de Heer. Om te zien dat een vrouw niet zo, met zo'n leven niet bitter is, verbitterd is, boos tegenover God, maar dankbaar is en zegt, de Heer weet wel waarom hij het allemaal toegelaten heeft. Ik heb het gezien toen mijn ouders zelf, toen ik een teenager was, fysieke problemen kregen. Ik kreeg zelf knieoperaties. En dat heeft me ertoe gedreven om te gaan bidden en de Bijbel te lezen. Uiteindelijk door Gods genade mocht de Heer Jezus Christus mijn ziel redden toen ik 19 jaar oud was. Maar een paar jaar later, toen de Heer zei, toen ik vroeg wat wil dat ik doe. En de Heer zei, Johannes 12, vers 24, indien het graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij op zichzelf. Maar als hij sterft, dan draagt hij veel vrucht. De Heer wilde ik ophielden met het voetbal. En ik wist, als ik het niet doe, dan kan hij me een been breken. Jaar geleden was er een evangelist die na 6 weken prediking en een reis ermee gemaakt had. Terugkwam naar huis en s'avonds thuis kwam en zijn vrouw verwelkomde hem, leidde hem naar binnen en daar was zijn kleine zoontje dat al sliep. En zijn vrouw die vertelde hem wat junior allemaal niet verkeerd had gedaan de laatste 6 weken. alle dingen die senior hoorde, deden hem pijn. Toen hij hoorde hoe zijn kleine zoon zich had gedragen die laatste zes weken toen papa niet thuis was. En dat is hetzelfde als u het bedenkt naar de Heer. Wordt uw hart getroffen, Heer, als ik zondig? Jazeker. Het doet een vader alle pijn als een kind niet terecht doet en zondigt. Het beste en het moeilijkste is zo min mogelijk zondigen. U kunt de Heer danken voor zijn liefdevolle zorg voor u. U kunt de Heer ook danken dat hij af en toe de roede gebruikt als u het nodig heeft. Misschien zegt u, ja, ik begrijp niet hoe anderen door God worden behandeld. Maar we kunnen bidden dat de Heer barmhartigheid toont aan hen die deze corrigerende roede nodig hebben. En u kunt bidden dat de Heer u genade geeft dat u leert zich te gedragen als een discipel van Jezus Christus. En we doen dienen met te bidden dat de Heer ook de vervolgde christenen in de vervolgde landen een kleine pauze geeft, genade geeft. Ze kan zegenen. En vooral hier in het Westen, als er zoveel mooie dingen zijn voor het vlees, dat men leert nee te zeggen. We hebben gelezen in Romeinen hoofdstuk 12 dat er drie willen van God zijn. En u heeft het nodig om uw lichaam de Heer te geven. De Heer wil alles hebben. Hij heeft ook het recht om als een God alles te ontvangen. Romeinen 12 vers 1 en 2 zegt, ik bid u dan broeders door de ontfermingen Gods dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoed, zodat gij moogt beproeven welke de goede, welbehagende en volmaakte wil van God is. Mijn vraag is, heeft u reeds alles op het altaar gelegd en de Heere teruggegeven? Geld, uw carrière, uw vrouw, uw vriendin of vriend, alcohol, roken, voltijd christelijke dienst, roeping tot predikant, uw familie, uw zoon, uw dochter, uw auto. Ik kan alleen zeggen uit ervaring, leer alleen met de Heer te gaan. En geef hem alles wat u ontvangen hebt. Van hem, het behoort sowieso tot hem. Heeft u alleen maar een bruikleen gegeven. En eens zult u het hier moeten laten. Of de Heer komt terug of u zult ontslapen. Ik wil afsluiten met een ware geschiedenis. En die gaat als volgt. In 1921 waren er twee jonge echtparen die Zweden verlieten voor de Belgische Congo, nu Zaire. Dat waren David en Seva Vloed en de familie Eriksen. Nadat ze op het belangrijkste zendingstation aangekomen waren, hadden ze gezegd, nou we gaan het evangelie in een ver gebied zonder evangelie kennis brengen. Ze hebben het dorpje Dolera bezocht, maar de machtigste man van het dorp wilde niet dat zij daar het evangelie gebracht werd uit angst dat de dorpsgenoten zich van hun valse goden bekeerden. Nou, ze hebben dan gebeden voor een geestelijke doorbraak, maar die kwam niet. Het enige contact was een klein jongetje uit het dorp dat hen eieren bracht. En wat kippen bracht, twee keer per week. Seva Vloed, een klein vrouwtje van zo'n 1,60, dacht, ja, dat is de enige Afrikaan met wie ik kan spreken. En ze had dan geprobeerd deze jongen tot de Heer Jezus Christus te leiden. Daar had ze ook in geslaagd. En na een tijd van malaria-problemen heeft de Erikse familie gezegd, wij gaan terug naar het belangrijkste zendingstation. Seva Vloed was zwanger geworden in deze wildernis en Ze was zo zwak vanwege de malaria dat ze het kleine meisje ter wereld brachten, maar 17 dagen later stierf. Het babymeisje wat ze op de wereld bracht was Aina. Haar man David Vlot kon het niet goed, met deze situatie omgaan. Hij heeft een graf gegraven, zijn 27-jarige vrouw daar begraven, is teruggegaan naar het belangrijkste zendingsstation, zijn klein meisje aan de familie Eriksson gegeven om haar op te voeden, heeft een boot teruggenomen naar Zweden en als een verbitterd, gebroken man die nu in een grote haat tegen God leeft. 8 maanden later stierven de beide heer en mevrouw Eriksson aan de malaria en het kleine meisje werd aan een Amerikaanse zendingsechtpaar gegeven. Die nam het mee naar Amerika en hebben opgevoed in Zuid-Dakota en haar naam werd veranderd in Aggie. Het Amerikaanse echtpaar had dan gezegd, nou, we willen niet meer teruggaan naar Afrika en onder andere vanwege de wettelijke problemen. En hij werd voorganger in de Verenigde Staten. Aggie, die groeide op in Zuid-Dakota en als een jonge vrouw is ze naar een bijbelschool gegaan. North Central Bijbelschool in Minneapolis. Daar ontmoette ze en trouwde ze een jonge man met naam Dewey Hurst. En ze hadden een succesvolle dienst en 2 kinderen. En haar echtgenoot werd na enige tijd president van een christelijk college in Seattle, Washington. Aggie was bijzonder geïnteresseerd in haar Scandinavische afkomst in dat gebied. En er waren veel mensen met Scandinavische achtergrond. En op een gegeven moment had ze een Zweeds religieus blad in haar brievenbus. En maar een foto zag ze daar waarvan ze dacht, daar wil ik meer van weten. En het was een graf met een wit kruis erop en met de woorden erop Seva Vlot. En Aggie, die is dan in de auto gegaan en heeft dan gevraagd of iemand die ze kende, die Zweeds kende, het artikel wilde vertalen. Maar die man die heeft het artikel als volgt samengevat. Dat ging over zendelingen die naar Dolora kwamen. Een lange tijd geleden. En daar was een wit meisje geboren. De moeder stierf kort daarna. En de enige kleine Afrikaanse jongen die tot de Heer werd geleid, was nu tot een jonge man opgegroeid en ging had de Heer trouw gevolgd. Uiteindelijk kon hij het stamhoofd van het dorp overtuigen om een school daar te bouwen. En ik wil zeggen dat langzaam maar zeker werden al deze studenten tot Christus geleid. En de kinderen hebben dan hun ouders op de Heer mogen leiden. En uiteindelijk is ook het stamhoofd Christen geworden. Vandaag de dag zijn er meer dan 600 christelijke bijbelgelovigen in dat ene dorp. Alle vanwege het offer van David en Seva Vlot. Toen Aggie en haar man 35 jaar getrouwd waren, gaf het christelijk college ze een reis als geschenk naar Zweden. Daar zocht Aggie haar vader op. Het was een oude man, was opnieuw getrouwd, had 4 kinderen en was een alcoholverslaafde geworden. Recent had hij een hersenbloeding gehad en hij was nog altijd erg bitter en boos op God. Dat is 1 regel in zijn familie. Nooit mocht daar de naam van God genoemd worden. Want God had alles van hem weggenomen. Aggie die vond haar vader en kon ook haar halfbroers en halfzusters ontmoeten. En zij zeiden, nou, je moet niet het thema God met onze vader bespreken. Aggie kwam in het appartement met overal lege alcoholflessen. En zag haar vader liggen op een bed. En ze zei, papa. Hij draaide zich om en begon te huilen. Eindelijk, ik heb nooit de bedoeling gehad om je weg te geven. Dan zegt het meisje, oké, papa. De Heer heeft voor me gezorgd. En onze levens hadden nooit zo kunnen gaan zonder dat de Heer. En zei ze, nou, ik wil je nog even een verhaal vertellen. U bent niet alleen naar Afrika gegaan zonder enig doel. En ook mama is niet zonder reden gestorven. Het kleine jongetje dat jij tot de Heer leidde, daar het enige mannetje dat tot de Heer kwam, heeft het hele dorp tot Jezus Christus mogen leiden. Dat ene zaad wat je hebt geplant, bleef maar groeien en maar groeien. Er zijn nu meer dan 600 Afrikaanse mensen die de Heer Jezus Christus dienen, omdat jij trouw bent geweest in de roeping die God op je leven had. Papa, de Heer Jezus Christus houdt van je en heeft je nooit gehaat. Deze oude man begroef zijn bitterheid en haat tegenover God. En hij stierf of ontsliep een paar weken naar het Achi en verliet om terug te keren naar Amerika. Een paar jaar later was het zo dat de familie Hurst het voorrecht had om een evangelisatieconferentie in Londen bij te wonen. En er werd ook een rapport gegeven, een verslag gegeven van wat er in Zaïre, de voormalig Belgisch Congo, gebeurde. En daar was er een vertegenwoordiger van de Nationale Kerk die meer dan 110.000 gedoofde gelovigen vertegenwoordigde. En vertelde iets over hoe het evangelie daar het hele gebied doortrok. En Achie, die dacht, ik wil deze man spreken na de conferentie, is er naartoe gegaan. En vroeg of hij ook haar vader en moeder kende, David en Sarah Vloed. Deze man die uit Congo sprak Frans en zijn woorden werden vertaald in het Engels. Dan zei hij, het was Sarah Vloed die mij tot Jezus Christus leidde. Ik was het jongetje dat elke dag aan jouw ouders voedsel bracht, voordat je werd geboren. Sterker nog, tot op de dag van vandaag wordt het graf van jouw moeder geëerd door alle christenen onder ons. Hij omarmde haar en vertelde haar dat ze eens naar Afrika diende te komen. Want ja, jouw moeder is de meest geëerde persoon na de Heer Jezus Christus in onze christelijke geschiedenis. En dat is precies wat Achie Hurst en haar man gedaan hebben. Ze werden verwelkomd door een jubelende dorpsgroep. En ze ontmoette ook de man die door haar vader werd gehuurd om jaren terug haar in een bedje, een zitje van de berg te dragen. En het moment was daar ook dat de voorganger Achie naar het graf van haar moeder begeleiden om het Witte Kruis zelf te zien. En daar knielde ze neer in de grond en waar haar moeder begraven was en dankte de Heer voor dat zaad wat haar moeder plantte en wat haar het leven had gekost. Maar de schrift zegt in Johannes 12, vers 24, voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Amen.